Dit zijn de avonden van de VPRO op Radio 6. In de voorstelling Pitbull worstelen drie mensen met de verantwoordelijkheid die je draagt in een maatschappij die de wereld plundert. Om zijn vrijheid te behouden woont een bankier in een hypotheekloze goedkope woning in de buurt van Veenendaal. Hij heeft niets te verliezen behalve zijn baan. En dat maakt hem niet bang, maar zijn zwangere vrouw wel. Ze vreest dat zijn keuzes hem van de wereld zullen isoleren. En dit drijft haar in de armen van een nachtportier die pitbulls traint. Een man die ongebonden door het leven wandelt en neemt wat hij wil. Vanmiddag bezocht ik de lunchvoorstelling Pitbull en sprak met schrijfster Annemarie Slotboom en regisseur Leen Braspenning.
Dit is een pitbull.
Een pitbull.
Ja, ongeveer zo groot. Bruin met wit. Diepste snuit. Daar staat de naam Roy. Dat is belangrijk. Hij kan bijten.
Nee. Nee, ik heb het niet gezien.
Nee, als hij binnenkomt, dan denk je al... Oh, dat is deze man die is misschien niet helemaal kosher. En hij wil spullen. Hij heeft zelf niks. En deze mensen hebben natuurlijk heel veel. Ja. Hij heeft eigenlijk geen reden nodig om... hij denkt gewoon, ik wil die spullen ook hebben. En besluit dan dat als hij iets wil, dat hij het neemt.
Hij is daar heel direct in.
Hij is daar heel direct in, ja. Ik was eigenlijk geïnspireerd geraakt door die jongeren die in Engeland op een gegeven moment al die etalages ingooiden en gewoon Nikes pakten, omdat ze ze wilden hebben. En mensen zochten toen naar een reden daarvoor. Of zijn jullie kwaad ergens over? En nee, niet kwaad. We willen gewoon die spullen hebben. Ja. En we hebben het geen geld, dus pakken we ze maar gewoon.
Ja.
Dat fascineerde mij heel erg.
Ik kan dus niet meer in pak mijn kantoor binnen zonder te struikelen over die stinkvoeten. Echt, ik kots op die veroordelende blikken. Echt, wat een idioten. Ze weten niet eens wat ik doe, hè? Wat ik ga doen, wat ik gedaan heb. Het is van een ongelooflijke stomzinnigheid. Lieverd, ik heb een adviesfunctie. Ik adviseer bedrijven. Dat is toch niet om de wereld kapot te maken?
Nou ja, mijn broer is bankier. En hij doet fusies en overnames van banken. En op een gegeven moment was die hele heisa rondom de bankenwereld. En toen mocht hij niet meer in pak naar kantoor toe. Omdat ze bang zouden zijn dat hij werd aangevallen. Zou kunnen worden aangevallen door mensen die daar aan het protesteren waren. En hij heeft toen letterlijk de tekst gezegd van... Denken ze nu echt dat ik bezig ben de wereld kapot te maken? Ik heb een adviesfunctie. En ik zo zwart-wit vond ik het ook niet, hoor. Ik dacht, ja, we kunnen nu wel de bankiers de schuld van alles gaan geven. Ja. Maar wij zijn zelf net zo...
Ineens komen er allemaal autobiografische tintjes naar boven. Want jij bent schrijfster en dan je broer is bankier. En zij is schrijfster en haar man is bankier.
Ja, ja, klopt. Ja, ik heb het inderdaad uit mijn eigen omgeving gehaald. Dat klopt. Ja, dat doe ik wel vaker, hoor. Dat vind ik wel prettig werken.
Dan weet je van de hoed en de rand.
Ja, ja. Dat zijn ook de dingen waar ik mee bezig ben in mijn hoofd. Dus dan, daar schrijf ik snel over dan. Ja.
Vond jij je broer schuldig?
Nee. Nee. Nee, maar dit is wel een langer gesprek, denk ik. Ja, als we het hier echt over gaan hebben. Ja. Maar nee, ik vond hem niet schuldig.
Waar ben ik eigenlijk met schuldig aan? Een te hoog salaris? Huh? Heb je ooit een werknemer tegen zijn baas horen zeggen... Nou, nee, je kunt mijn salaris wel halveren. Ik kom met de helft ook wel rond. Huh? En ook die idioten die staan te protesteren niet, hè?
Nou ja, ik denk dus inderdaad als het gaat over schuld en onschuld... dat we allemaal net zo schuldig en onschuldig zijn... aan de dingen die plaatsvinden in deze samenleving.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Ja, die hebben we allemaal. En je kunt je daar niet aan onttrekken. Zelfs niet als je er bewust van bent. En ik, nou, ik weet je, bijvoorbeeld, ik let heel erg op dat ik geen legbatterijen, kippen, eieren eet. Of kippen eet. Maar dan nog steeds ben je medeschuldig aan het feit... dat we in een samenleving leven die zo met hun dieren omgaan. En daar kan je je niet aan onttrekken. Dat betekent dus dat je daar constant mee bezig moet zijn. Eigenlijk van hoe richten we die samenleving in? Het heeft geen zin om zeggen, op een hutje op de hei te gaan wonen... en te zeggen, ja, ik doe er niet aan mee. Dus mijn schuld is het niet.
Nee, want dat is een beetje wat deze mensen wel... doen. Mm. Proberen.
Het is een poging. Een van de pogingen die ze doen.
Ja.
Oh, dus hij is een echte man. Wat ben ik dan?
Schuldig. Ja. Aan illusies creëren. Nu toch vaak.
Wat voor illusies?
Wat ik heel mooi vond aan de regie die Leen erin heeft gestopt... is dat ze heel voelbaar heeft gemaakt eigenlijk. Dat die schuld, het is niet alleen maar een feit. Maar het, is ook, het kan ook een soort angst oproepen in jezelf. Zou ik maar zeggen. Je kunt zelfs bang worden van jezelf. Van waar ben ik allemaal schuldig aan? En hoe kan ik dat veranderen? En dit personage, deze vrouw, die krijgt daar zoveel last van. Dat ze helemaal de grond onder de voeten kwijtraakt. En dat vind ik heel erg mooi verbeeld in deze regie. Maar daar kan Lening wel iets meer over vertellen.
Ja, je hebt... En wat mij betreft in ieder geval één thema wel goed weten te raken. Dat is de discrepantie, of hoe je het wil noemen, tussen stad en natuur. Ja. Waarbij dan in eerste instantie krijg je het gevoel van die natuur, die je prachtig verbeeldt op verschillende manieren in de voorstelling. De natuur is het goede, maar dat blijkt dan niet helemaal zo te zijn.
De natuur is het goede. Het is wel hopelijk de rust of de grond waar je in kunt... alleszins kunt in terugkeren en terug tot contact kunt komen. Dat zou ik wel het liefst mee willen geven.
Ja, goed om op dit punt even te vertellen dat er grond in de voorstelling zit. Op een gegeven moment wordt de vloer opengebroken en dan zitten de acteurs daadwerkelijk in de modder.
Ja, je wilt alles maakbaar zitten of bevattelijk maken. En in een stad heb je dat nog erger. Alles is maakbaar en bijna nep en dergelijke. En ik geloof wel dat... ja, puur daarin wel de natuur of letterlijk de grond in uw handen hebben, tenminste toch wel wat rustiger kunt maken of dat je gewoon terug in...
ja, een soort kern of zo.
Wat?
Ja, een soort kern. Terug naar een soort kern gaat. Want zij gaat op het moment dat zij in die modder zit, gaat zij echt terug naar waar komt die angst voor haar, bij haar eigenlijk vandaan.
Ja, dat is een beetje punt. Dan kunnen we, dat geldt toch voor mij. Dan kan ik toch even terug mijn rust vinden. Uit de malle molen van carrière. En ja.
Heb je nu over je eigen leven?
Ja, dat gebied wel. Maar dan denk ik dat voor heel veel mensen geldt. Die gaan in carrière en consumptie en dit. En alles moet. En nou, als je... Weet, dat is met alles. Als je met dingen van het leven en natuur... is nu eenmaal gevoel de wijgen als mens al iets kleiner. Of gewoon verbonden. Ja.
Het is nu ook een tijd waarin... alles steeds groter is geworden, zou ik zeggen. En je hebt het gevoel dat je geen controle hebt over de dingen om je heen die er gebeuren. En mensen doen slechte dingen en jij maakt er deel van uit. En je hebt helemaal niks erover te zeggen. Dus dan komt misschien wel sneller dat verlangen van... ik koop gewoon een boerderij, niemand komt erin. En daar gaat het wel op een mooie, harmonieuze manier... gaan we daar samenleven met z'n allen.
Maar ja, dan zit je daar in die natuur... en dan blijkt de natuur pitbulls voor te brengen en dat soort dingen. En dan blijkt ineens dat... het leven in de stad helemaal niet zoveel verschilt van het leven in die mooie natuur.
Nee, want ze zit daar toch gewoon met zichzelf, zou ik maar zeggen. En los van het feit nog dat zij dat je daar maar gewoon zit in die natuur... weet zij ook niks van de natuur, dus zij kan daar niks mee.
Nee, hoe groeien aardappelen is een tekst.
Ja, dus zij kan eigenlijk helemaal niets met de natuur... en ze is heel erg bang om niet te bezitten. Dus het verlies van die materie, dus zo bang dat ze het op een gegeven moment maar weggeeft. Maar dat is natuurlijk ook de oplossing niet. En ze is zwanger op het moment dat het stuk begint. En ze is ook bang om haar kind dan niet spullen mee te kunnen geven... waar ze zelf mee is opgegroeid. Dus zij is echt wel een beetje bang voor die armoede. En dan voelt die boerderij een soort gevangenis. Want er is daar niks anders dan die natuur.
Je hebt nogal wat te verliezen.
Oh ja, want jij hebt helemaal zeker helemaal niks te verliezen, wou je zeggen. Daarom moeten we toch allemaal zo bang zijn... omdat jij er maar wat op losleeft met je bobbel in je broek.
Het is om rekening mee te houden.
Nou.
Maar wat ik ook wel wil zeggen, want we hebben een enorm over haar, maar voor mij ging vooral, want dat is ook bij die pitbullman die dan meer op de buiten woont, maar het ging voor mij vooral over drie personages die daar op een heel verschillende manier proberen om te gaan met namelijk die maatschappij dat altijd maar verder tendert en waar dat je verantwoordelijkheid in voelt en waar je altijd niet evenveel mee kan. En die pitbullman heeft echt gekozen van... ik ben gewoon niet raakbaar. Dan kan ik tenminste overleven, denkt hij. Want het ook, eigenlijk hebben ze bijna allemaal een failliet idee mee. Dat is een beetje het punt waar dat mij om gaat. En de echtgenoot, het derde personage... dat vind ik echt zo het liberale gedachtegoed van... je moet van niks schrik hebben, want alles is maakbaar. Uiteindelijk, hij zegt op een bepaald moment, vind ik een heel schoon ding... tegen die andere man van, je moet nu niet alles willen hebben. Het gaat erom hetgeen wat je kinderen en kleinkinderen kunnen bezitten en lezen. Want dan voel je, ja, dat is zo het liberale gedachtegoed van die kunnen dat, alsof dat je zelf uit een burgerij komt. Maar als je uit een kansarme gezin komt, dan is dat gewoon niet aan de hand.
Nee.
Dus je voelt die vanuit zijn liberaal idee denken van, ik ga hier mij niet op alles schuldig voelen. Ik heb mijn keuzevrijheid en in mijn keuzevrijheid het Amerikaanse idee van, al wordt mij alles ontnomen, we bouwen weer wel iets, het geloof in de mens. En daar valt ook iets voor te zeggen. Alleen is het, ja, werkt het altijd niet zo. Dus daar zie je eigenlijk, daar heb ik enorm geprobeerd met die tekst naar te zoeken, zie je drie personages die op een heel eigen manier proberen met die crisis en al dat bewustzijn en ja, al die verwachtingen op een heel eigen manier om te gaan. En uiteindelijk is elk, voor elk verhaal valt iets te zeggen, kan je wel even meegaan. Maar je kan het nooit rondkrijgen. De vrouw kan het niet helemaal haar redenering rondkrijgen en ernaar leven. De echtgenoot niet en de pitbullman ook niet.
Nee.
Ik ben gewoon zo bang. Ik ben zelf bang voor de moestuin. Wat nou als dat alles is?
Wat dat betreft blijven er veel open eindjes. Er is alleen één soort slotconclusie en dat is dan, er moet overgave zijn.
Nou ja, uiteindelijk is dan, aan het einde van het stuk wordt dan een keuze gemaakt van, je moet gewoon kiezen van, dit is mijn realiteit, zo leef ik mijn leven. En daar moet je je dan aan overgeven, want als je dat niet doet, dan blijf je maar in ideeën hangen. En op een gegeven moment moet je ook gewoon leven, want dat is de enige manier om gelukkig te zijn. En van constant maar nadenken en piekeren word je natuurlijk niet gelukkig.
Nee. Nee.
En zij zegt dan dat ze dat niet kan. En uiteindelijk wil ze het dan toch gaan proberen. En de vraag is of je dat als publiek gelooft dat ze dat gaan redden met z'n tweeën. Maar, ja.
Dat blijft in het midden.
Dat blijft in het midden, ja.
Ja. Ja. Annemarie vertelde mij net iets heel leuks. Dat was dat je zo blij was met die tegels die daar op die grond. Ja. Misschien moet je het even vertellen wat dat nou was.
Nou, ik kwam naar de eerste doorloop kijken en toen zag ik allemaal grote plafuizen op de vloer liggen, die grote tegels. En mijn ouders komen ook daadwerkelijk uit de omgeving van Veenendaal. En die tegels, die hebben iets heel praktisch. Die zijn namelijk, die hoef je niet zo vaak schoon te maken, want daar zit een soort marmertje in. Maar tegelijkertijd zijn ze heel groot, waardoor ze ook iets luxe hebben. Dus het is een soort boerenchic eigenlijk, die tegels. Dat vond ik zo goed gekozen, omdat het ook iets heel, hoe zeg je dat nou? Het is niet, aan de ene kant is het een soort net niet decadent, zou ik maar zeggen.
Net niet decadent. Was je daar bewust van?
Nee, niet in die mate. Want ik kom uit België. En in België liggen gewoon op elke gelijkvloerse verdieping tegels. Dus als je een huis hebt gekocht, dan ligt in de woonkamer en keuken liggen bijna overal tegels. En het is bij ons pas op de verdieping dat we met de hout en de laminaat en de vinyl beginnen eigenlijk. En het viel mij op toen ik met die tegels bezig was. Die acteurs van, ja, maar dat een woonkamer zijn. Oh, ja. Ja, maar wij leggen geen tegels in de woonkamer. Ja, ja, maar in België. En nu weet ik wel dat het betekent ondertussen wel die huizen die dat hier, dus inderdaad daarin, het bleek ontzettend te kloppen.
Ja.
Maar voor mij was het vooral wat ik ermee wou doen, dat ik op een ondergrond kost, wat dan nog een andere moest onderliggen, was dat voor mij het meest praktische middel. Ja,
de modder komt eronder vandaan.
Ja.
Ja, en ook hoe groter die tegels, hoe luxer, zou ik maar zeggen. Dus dat is zichzelf.
Het is gewoon groter, hè? Ja, dus ze zijn bij mij, het is ook, ik begin er ook heel snel aan te denken om de heel eenvoudige reden dat mijn vader tegels legt. Dus ja.
Ah, ja,
dat is bij mij ook een.
Er komt alles bij elkaar.
Ja, dat is iets wat, ja, materiaal dat ik nogal makkelijk in mijn gedachten.
Ja, maar daardoor situeer ik dat huis ook dus heel erg in, op het platteland. Omdat er die tegels daar liggen.
Ja.
En in de stad is het veel chiquer om een houten ondergrond te hebben. En,
ja.
Schrijfster Annemarie Slotboom en regisseur Leen Braspenning, die in het Amsterdamse theater Bellevue de lunchvoorstelling Pitbull maken. Die gaat zondag in première en is tot 14 oktober te zien. Meer informatie vindt u via VPRO.